Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 115, de versen 1 en 2. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goedertieren heen, alle eer en roem gegeven. Psalm 115, de versen 1 en 2. Laten wij nu luisteren naar de wet van de Heer onze God en daarna zingen Psalm 112, vers 1. Zingt, zingt de lof van het opperwezen. Welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. 112 vers 1 na de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in het Bijbelboek Richteren, hoofdstuk 2. We beginnen te lezen bij vers 6. Wij lezen door tot en met 3 vers 6. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Richteren hoofdstuk 2, te beginnen bij vers 6 en we lezen door tot en met hoofdstuk 3, vers 6. Als Jozua het volk had laten gaan, zo waren de kinderen Israëls heen gegaan, een ieder tot zijn erfdeel, om het land erfelijk te bezitten. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Jozua de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaren oud zijnde, en zij hem begraven hadden in de landpalen zijns erfdeels te Timnat-Heres, op een berg van Efraïm, tegen het noorden van de berg Gaas, en al datzelfde geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was, zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de Heere niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren, en zij dienden de Baals, en zij verlieten de Heere hunne vaderen God, die hen uit Egypte land had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten de Heere tot toorn, want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en Astaroth. Zo ontstak des Heeren toorn tegen Israël, en hij gaf hen in de hand der rovers die hen beroofden. En hij verkocht hen in de hand van hun vijanden rondom. En ze konden niet meer bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Overal waarheen zij uittogen was de hand des Heeren tegen hen ten kwade. Gelijk als de Heere gesproken en gelijk als de Heere hun gezworen had. En hun was zeer bange. En de Heere verwekte richters die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofden. Doch zij hoorden ook niet naar hun richters, maar hoereerden andere goden na en bogen zich voor die. Haast weken zij af van de weg die hun vaderen gewandeld hadden, horende de geboden des Heeren, alzo deden zij niet. En wanneer de Heere hun richters verwekte, zo was de Heere met de richter en verloste hen uit de hand van hun vijanden al de dagen van de richter, want het berouwde de Heere hun zuchtenshalve vanwege degenen die hen drongen en die hen drukten. Maar het geschiedde met het versterven van de richter dat zij omkeerden en verdieven het meer dan hun vaderen, navolgende andere goden, dezelfde dienende en zich voor die buigende. Ze lieten niets vallen van hun werken, nog van deze hun harde weg. Daarom ontstak de toren des Heeren tegen Israël, dat hij zeide, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb, en zij naar mijn stem niet gehoord hebben, zo zal ik ook niet voortvaren voor hun aangezicht iemand uit de bezitting te verdrijven van de heidenen die Jozua heeft achtergelaten als hij stierf. Opdat ik Israël door hen verzoeken, of zij de weg des Heren zullen houden, om daarin te wandelen, gelijk als hun vaderen gehouden hebben, of niet. Alzo liet de Heere deze heidenen blijven, dat hij hen niet haastelijk uit de bezitting verdreef, die hij in de hand van Jozua niet had overgegeven. Dit nu zijn de heidenen die de Heere liet blijven om door hen Israël te verzoeken, allen die niet wisten van al de krijgen van Kanaan, alleen opdat de geslachten der kinderen Israëls die wisten, opdat hij hun de krijg leerde, tenminste degenen die daar tevoren niet van wisten. 5 vorsten der Filistijnen en al de Kanaanieten en de Sidoniërs en de Hevieten wonen in het gebergte van de Libanon, van de berg Baal Hermon tot waar men komt te Hamat. Deze dan waren om Israël door hen te verzoeken, opdat men wist of zij de geboden des Heren zouden horen, die hij hun vaderen door de hand van Mozes geboden had. Als nu de kinderen Israëls woonden in het midden der Kanaanieten, der Hethieten en der Amorieten en der Ferezieten en der Hevieten en de Jebusieten, zo namen zij zich dezelfde dochters tot vrouwen en gaven hun dochters aan dezelfde zonen en zij dienden hun goden. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Gemeentedankzegging is gevraagd door zuster Van der Slik Slui, die weer voor het eerst in de kerk mag zijn na haar knieoperatie. Er is voorbeeld ook gevraagd voor broeder Wielhouwer, senior, die deze week woensdag geopereerd moet worden in het Maastad ziekenhuis. Als alles wel mag gaan, mag hij na enkele dagen weer naar huis komen. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. O Heere, Gij grote en heerlijke God, wie zou U niet vrezen? Wie zou U niet dienen? Want U komt alle eer en lof en aanbidding toe. U hebt ons geschapen. U hebt ons in het leven bewaard. Ook in deze afgelopen week hebt U ons allen gedragen en beschermd. Verschillende van ons zijn weer teruggekeerd van vakantie. En wij danken U voor Uw bewaring over de onveilige wegen. We hebben het toch kunnen lezen afgelopen week in de krant dat elke dag tijdens het vakantieseizoen sterven er Nederlanders in het buitenland. Maar U hebt ons bewaard en gedragen. Daar willen wij U de dankzegging voor doen. Wil ook hen gedenken die nog op vakantie zijn. Bewaar hen. En wil hen een goede tijd geven. En hen weer veilig terugbrengen. Heere, wij bidden U ook voor hen die niet op vakantie gaan. Geef dat ze hier rust mogen ontvangen. Want uiteindelijk, Heere, geldt het voor een ieder van ons dat wij alleen maar daar ware rust kunnen vinden. En dat is bij U. Bij U dat er een voorsmaak mag zijn van de rust die overblijft voor al Uw kinderen. En Heere, daar bidden wij U vooral om. Dat U met Uw vrede en genade in onze harten wilt werken. Opdat wij U mogen kennen. Dat wij de kracht van Uw opstanding mogen kennen. En dat ons leven gevormd mag worden naar Uw beeld en gelijkenis. Heere, wilt U Uw beeld dat wij weggegooid hebben in onze val in Adam? Wilt U dat beeld uit genade weer herstellen? We hebben tegen U gezondigd. We belijden dat voor U als kwaad in Uw ogen. We hebben het ook gelezen dat de weg van de zonde is ook een harde weg. We hebben onszelf doorstoken met vele ellenden en pijnen die voorkomen hadden kunnen worden wanneer wij ons gehouden hadden aan uw geboden. En is het niet zo dat een ieder dat toch op bepaald manier zal ervaren, dat het loont niet om tegen uw geboden in te gaan. Een mens heeft geen vrede wanneer hij van u afwijkt. En wat hebben wij toch allemaal een boos en overspelig hart. We zijn zo gauw geneigd met onszelf te koop te lopen. En misschien durven we dat niet, maar dat we wel in ons hart op onszelf gericht zijn. Want zo zijn wij van nature verworden. Heere, de weg van de zonde is een weg die niet goed voor ons is. Maar uw geboden zijn de weg ten leven. Want u bent het leven, Heere. Doe ons dan wandelen achter u aan. Wil daartoe onze harten omkeren. En dat wonder van de wedergeboorte rijk in ons midden schenken. Bij hen die u niet kennen, bij hen die wel van u afweten, die ook wel feiten weten op te noemen vanuit de schrift, ook wel bepaalde gedeelten uit hoofd kunnen opzeggen, maar ze zijn niet persoonlijk bekendgemaakt met uw kracht. Ze zijn nog blind voor hun eigen tekort en schuld en zonde voor u. Wilt u hen daaraan ontdekken? En wilt u hen laten zien dat bij u alleen het leven is? Wij bidden u zo om bekering, om de uitgieting van uw Heilige Geest. Geef ook dat onze jonge mensen leren om in een verbond te treden met u. En dat hun leven lang zij aan u verbonden zullen zijn. O, doe onze jonge mensen ook de kracht van de Heere kennen. Ze kennen u, wie u bent vanuit uw woord. Maar daarmee betekent niet dat ze u persoonlijk kennen en dat ze uw kracht ook kennen. En dat is nou zo nodig om u te leren lief te hebben, u te gehoorzamen, u te volgen en u aan te kleven. Wij bidden u of u dat wilt bewerken bij jongeren, ook bij ouderen, bij kinderen, bij hen die in het volle leven staan. Wij vragen u om de uitgieting van uw geest op onze gemeente. En wilt u ons leren om uw lief te hebben boven alles. En laat uw woord daartoe ons leiden. Ook het woord dat we vanmorgen willen overdenken. Wij geloven dat uw woord de waarheid is. En dat uw woord ons spreekt van de Heer Jezus Christus. En dat elk gedeelte van uw woord voor ons tot nut is. En wilt u ons dan helpen om ook dit gedeelte van uw woord te overdenken. Wil in ons midden zijn en werken. En wil uw dienaar kracht geven om te spreken zoals u hem daartoe geroepen hebt. En geef dat wij met heilig aandacht en ontzag zullen luisteren. Dat bidden u ook voor hen die thuis meeluisteren. Zegen hen, wees hen nabij en wil in uw genade onze gemeente gedenken. We bidden u voor de zieken, voor hen die het moeilijk hebben. We bidden u opnieuw voor broeder Peeman. U kent zijn omstandigheden, nu hij thuis moet zijn en de dokters hem niet meer kunnen helpen. Wilt u, Heere, zijn hulp zijn? Wilt u zijn ziel omhelzen? En wilt u hem en zijn vrouw vertroosten met uw nabijheid in hun leven? Wij willen u ook bidden voor onze broeder Wielhouwer, die aanstaande woensdag geopereerd moet worden. Hij heeft er lang tegenop gezien. De operatie moest uitgesteld worden door de vakanties. U weet de spanning die dat met zich meebrengt. Wij bidden u of u hem rust wilt geven en vrede met u. Heere, doe hem in overgave aan uw leven, dat hij alles aan u kwijt mag raken. En wilt u hem en zijn vrouw verblijden door een gunstige uitslag? Wilt u hem beschermen en leiden, alles welmaken? En wil zo uw ontferming over hem geven naar lichaam en ziel? Wij bidden u ook voor zuster van de Slik Slui en wij danken u dat zij in ons midden mag zijn. Voor de eerste keer, wat kan dat toch veel betekenen voor ons, na een lange tijd van afwezigheid, om dan weer terug te mogen keren. Dan wordt het ook beleefd, wat een voorrecht is het, om in uw huis weer te mogen zijn. Laat het voor haar ook een bijzondere vreugde mogen zijn. En wilt u ook haar ziel omhelzen en met uw genade in haar hart en leven werken. Heere, gedenk heel uw kerk door deze aarde heen. We bidden u of u nog velen tot bekering wilt brengen. Sterk al uw dienaren in de prediking van uw woord. Wil nog jonge mannen opwekken door uw woord en geest om uw woord te preken en uit te gaan en te arbeiden in de wijngaard. En Heere Jezus, laat uw koninkrijk mogen komen. Laat uw kerk vermeerderd mogen zijn. En laat zo uw eer ten hemel mogen reizen. Neem onze dank aan. Hoor onze gebeden. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kassen. Zullen we dan zingen uit Psalm 105, de versen 3 en 4 en ook vers 24. Psalm 105, de versen 3, 4 en 24. Geliefde gemeente, bent u wel eens in het Watersnoodmuseum geweest? Als u daarin gaat, dan ziet u gelijk links een film. En die film geeft een overzicht van wat er gebeurd is in die rampnacht in februari 1953. Er wordt u verteld hoe de dijken doorbraken, hoe het water kwam, hoe mensen verdronken zijn. Maar er wordt ook verteld hoe de dijken weer ingevuld werden, het land weer ingepolderd en hoe het land weer opgebouwd werd. Voordat u het museum ingaat, dan krijgt u al een overzicht van wat er allemaal zo te zien is. Vanmorgen krijgen wij in het boek van de Richteren ook een overzicht, een inleiding, een overzicht van wat we allemaal kunnen verwachten in dit boek van de Richteren. Het gedeelte dat we gelezen hebben vanmorgen is dan ook een inleiding op heel het boek van de Richteren. Het is eigenlijk een tweede inleiding. De eerste inleiding hebben we feitelijk overdacht in de weken die achter ons liggen. Dat begint bij hoofdstuk 1, gaat door tot en met hoofdstuk 2, vers 5. In de eerste inleiding wordt verteld dat hoe het gegaan is met het volk Israël na het sterven van Jozua. Dat zij dus niet voortgegaan zijn om het land te veroveren, aanvankelijk wel, Juda en Simeon, u weet het wel, en aanvankelijk de zonen van Jozef ook, maar daarna stagneerde alles. Daarna zijn ze gestopt, zijn ze niet verder gegaan. En hebben ze maar de Kanaanieten onder belasting geplaatst. En toen kwam de engel van de Heere, zoals we dat vorige week gezien hebben, bij die plaats die ze later Bochim wenende genoemd hebben. Toen kwam God met zijn oordelen. En toen zei de Heere dat hij de volkeren niet meer zou uitdrijven voor hun aangezicht. Dat was dus de eerste inleiding. Liet zien wat er gebeurde na het heengaan van Jozua. In deze tweede inleiding die we dan vanmorgen bezien, daarin ziet u een overzicht van wat er gebeurt in het boek van de Richteren. En het was een zware tijd. Het was een tijd waarin een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Het was een tijd waarin Israël geen koning had. O, Israël had wel een koning. Wie was zijn koning, jongens en meisjes? Dat was de Heere. De Heere. En de Heere had hen zijn woord gegeven, zijn wetten gegeven. Zo had de Heere aan geen ander land en volk gedaan. Toen hadden de Israëlieten moeten luisteren naar die wetten van de Heere. Maar dat deden ze niet. God was in feite hun koning, maar ze luisterden niet naar de Heere. En iedereen deed wat goed was in zijn eigen oog. En dat was toch een hele vreselijke tijd. Want als mensen tegen de Heere zondigen, als je nou tegen de Heere ingaat en niet luistert naar de Heere en niet buigt voor de Heere en je doet je eigen zin tegen de wil van de Heere in, dan is dat heel hard voor jezelf. Het is zo goed voor je om te luisteren naar de Heere. Dan zal de Heere je zegenen. Maar als we niet naar de Heere luisteren en het verkeerde gaan doen, dan ervaren we daar de gevolgen van. Er komt de onrust in het hart. Er komt de pijn en ellende en alle mogelijke straffen. Het is vreselijk om niet de Heere te dienen. En gezegend is het volk dat de Heere kent en dat de Heere wil dienen. Wel nu, de Israëlieten hebben dat hier niet gedaan. Het was een vreselijke tijd. En aan het einde van het boek van de Richter, en daar worden nog twee voorbeelden ons gegeven van hoe verschrikkelijk het toen eigenlijk was. Er wordt eerst een voorbeeld gegeven, zo aan het einde van dit Richterenboek, van de vreselijke afgoderij en wat daar allemaal plaatsvond. Dat vindt u in de hoofdstukken 17 en 18, daar gaan we nu niet verder op in. Maar dat is de geschiedenis waarbij Dan een eigen afgod opricht. En hoe ze daar een priester voor inhuren, een leviet enzovoort. Een verwording. En dan het tweede voorbeeld van de verwording onder Israël. Dat ziet u in de laatste hoofdstukken van Richteren. Hoofdstukken 19 tot en met 21. En daar wordt de schandelijke daad die gebeurd is door de mannen van Benjamin bij Gibea, wordt allemaal beschreven. En al de ellende die daaruit is voortgekomen, en de strijd en de oorlog. En weet u, wat u aan het einde van de Richteren ziet, dit voorbeeld van die schanddaad van de Benjaminieten, dat vond plaats eigenlijk vrij dicht bij het begin. Want u leest daar in Handelingen 20 vers 28 dat Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, dat hij toen hoge priester was. Dus zo snel is het volk verworden. De verwording en de neergang gaat heel snel, met enkele jaren. Daar gaat geen generaties overheen, enkele jaren. En dan treedt het heidendom weer in. Dan verwort de mens, het is een glijdende schaal. En het gaat van kwaad tot erger. En de duivel wakkert hen aan. Wel nu, zo slecht was het in deze tijd van de Richteren. En daar willen we met Gods hulp komende weken en maanden wat over denken. Maar nu dan deze tweede inleiding. En we denken daarna over een overzicht van de tijd van de Richteren. Dat noemen we maar als een titel, de inhoud van deze preek. Een overzicht van de tijd van de Richteren. En we zien twee gedachten. We zien de zonden van Israël en de trouw van God. Een overzicht van de tijd van de Richteren. We zien de zonden van Israël en de trouw van God. Het is u misschien nooit zo opgevallen. Maar wanneer u Genesis 1 leest, dan vindt u voor wat het godsbeeld betreft een totale omwenteling van denken. Hoe dan? Een omwenteling van denken in vergelijking met al het heidendom. In Genesis 1, daar zien we dat de God, de enige ware God, totaal anders is dan de goden van deze wereld. Waarom? Hoe dan? Omdat de heidense goden werden geacht om seksuele contacten te hebben. Maar de God van de Bijbel heeft niemand naast zich. De God van de Bijbel is alleen, heilig, almachtig. De Heere heeft de seksualiteit geschapen voor man en vrouw. Maar de heidenen kenden hun goden seksualiteit toe. Maar de God van de Bijbel is heilig, anders. Hij is machtig. Hij schept, hij spreekt en het is er en het gebiedt. Hij gebiedt en het wordt terstond. We lezen in Genesis over zijn grote macht en schepping in de vloed en in het roepen van Abraham in verlossing van het volk Israël. De Heer heeft niemand naast zich. De engelen zingen hem ook voortdurend toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is met zijn heerlijkheid vol. En zo staat het godsbeeld van de Bijbel volkomen haaks op al het heidense denken. Dat is nog steeds zo. Er is geen één God die vergeeft. Om niet. God vergeeft. Om niet. Uit genade. Maar in de setting van Richteren was de Heere God totaal anders dan de afgoden. Want u moet zich voorstellen de cultuur waar Israël in terecht kwam. Al de Kanaanieten die aanbaden Baal. En Baal had iemand naast zich. Die noemden ze Astarte, een godin. En Baal was de god van de stormwind, maar ook vooral de god van de vruchtbaarheid. En daarom had hij een godin naast zich. En volgens de Kanaanieten was de vruchtbaarheid van het land afhankelijk van de seksuele verhouding tussen Baal en de godin Astarte. En om Baal en Astarte te stimuleren moesten de mensen tempelprostitutie bedrijven. Met alle uitwassen. En met al de psychische nood wat daaruit voortkomt en belasting en nood. Want daarmee zouden ze zogenaamd het voorbeeld geven aan Baal en Astarte om zo de vruchtbaarheid van het land te bevorderen. En dan dachten de Kanaanieten, zo zou de regen, het graan en de wijn en de olijfolie zouden weer vloeien. En daar woonden de Israëlieten te midden van. Ze woonden naast hen. En ze gingen ook wat om met die Kanaanieten. En eigenlijk waren die Kanaanieten toch ook zo kwaad nog niet. Ze waren nog best aardig, valt nog best mee. En zo'n Kanaaniet die praatte met zijn Israëlitische buurman. En ze praatten ook over de godsdienst natuurlijk. En dan zal die Kanaaniet misschien wel gezegd hebben, ja, we hebben gevreesd voor jullie God. Want jullie God is heel machtig, heeft jullie gebracht uit Egypte. We hebben gehoord van de Rode Zee en hoe je door de Jordaan getrokken bent. En het is machtig om jullie in dit land te plaatsen. En nu wonen wij hier samen, dat is fijn, we hebben weer vrede met elkaar. Maar jullie moeten ook dit land kennen, dat kennen jullie niet. De ritme van het land, van de natuur hier kennen jullie niet. Jullie hebben geen verstand van dit land en hoe de landbouw plaatsvindt, dat weten jullie ook niet. Ik kan jullie wel een paar van die geheimen vertellen van hoe het hier werkt. En kom dan maar mee naar onze samenkomst, buurman, en neem je zoon maar mee. En wanneer we bedenken wat er allemaal plaatsvond, dan kunnen we het begrijpen? Dat die mannen werden aangetrokken door deze vreselijke praktijken. En wat zal er veel huwelijksleed geweest zijn toen? Wat zal er veel huwelijksongeluk geweest zijn? Wat zal er veel hardheid geweest zijn en verharding. En wat zal er veel tederheid ontbroken hebben. Want de weg van de zonde is een harde weg. Het straft zichzelf.
ook toen, ook nu.
Maar u kunt zich voorstellen de verleiding. En dat is de doorgaande ellende van het Richterenboek. Want de Israëlieten hebben zich niet afzijdig gehouden van de godsdienst van deze heidenen. En daarom had de Heer ook al lang gezegd, er moet een radicale scheiding zijn. En daarom moeten die Kanaanieten gedood worden. Israël heeft gefaald. Ze hebben zich aangepast aan die cultuur. En dan denken we toch ook aan onze tijd. Wat er allemaal gepropageerd wordt, geadverteerd wordt, overspel geadverteerd wordt. En wat een pijn, wat een verbrokenheid, wat een verbittering, wat een haat, wat een ellende komt daar allemaal uit voort. Mensenlevens kapot. Tranen die geschreid worden. Kinderen die in wanhoop terechtkomen. Omdat dat mooie wat de Heere God gegeven heeft. Tussen een man en een vrouw in het huwelijk. Ook om het huwelijk tot volmaking en tot ontplooiing en tot verdieping te brengen. Dat buiten het de grenzen van het huwelijk getrokken worden, dan wordt het keihard. Dan wordt het ik. En het slaat ook zomaar weer om in haat, en ruzie, en hardheid. En dat mooie wat God gegeven heeft, wordt bedorven. Meisjes die zichzelf al geven, voor de tijd. En jongens die meisjes onder druk zet, als je van me houdt dan. Nou, dat is geen liefde hoor. Dat is ik. Maar niet het welzijn zoeken van haar. En daar krijgen ze later spijt van. Jaren later. Want ze weten niet wat ze aan het doen zijn. Als je Gods geboden overtreedt, het is een harde weg, al denk je dat misschien niet. Alles wat God ons gebiedt, is goed voor ons. Nee, God misgunt ons niet het genoegen. En de blijdschap en de vreugde. Nee, de Heere wil juist de vreugde en de blijdschap en het genoegen en dat heilig genot geven. Op zijn wijze, zoals hij het gesteld heeft. Maar nooit daarbuiten. In onze tijd, de eerste seksuele revolutie in de jaren 60. Velen van ons zijn ermee geconfronteerd. En er werd gezegd, nu de tweede revolutie. De laatste 10 jaar, omdat alles onder je toetsenbord te vinden is. Met alle onrust en verslaving en pijn en ellende die daaruit voortkomt. Wat een explosie van een hedonistische cultuur. Israël moest zich toen afzijdig houden. Moeten wij ook. En het is heel goed om daar gewoon uiterlijke regels voor in te stellen. Goed toezicht, goede filter. Weten wat er gebeurt op de mobiel. Zeker zolang je in huis bent, zijn dat de regels. Want de vader is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn zoon en dochter in hun huis. In zijn huis. Hij is de hoofd van het gezin. En hoe kun je jezelf nou wapenen tegen al die verleiding? Dat is toch veel te sterk, zoveel te groot. Dat is het ook. Het is een stoomwals. Hoe kun je daartegen verzetten? Hoe kun je daartegen wapenen? Door de gemeenschap met Christus. Hoe dan? Door Christus te kennen in je hart en ziel en leven. Doordat de Heere in je leven komt met zijn Heilige Geest. En dat hij je leert hoe goed het is om met de Heere om te gaan. Om de Heere te kennen, om zijn liefde in je hart te ervaren. En om te weten wat het is om de goede strijd des geloofs te strijden. En dat de Heere je waarschuwt voor gevaren. Je laat aanvoelen dat je niet verder moet gaan. Want het kan zo gemakkelijk, kun je een grens voorbij gaan dat je jezelf niet meer in bedwang kunt houden. Je moet weg van die grens zijn. Bij het eerste begin wat Jozef deed, wegvluchten. Steeds weer die vrouw. Steeds weer. Een jonge man alleen in een vreemd land met geen sociale controle. Kom, kom, we zijn alleen. En hij rende weg. En dan houdt de verleiding ook op. Maar als je gaat dralen en treuzelen, dan blijft die verleiding er. Wat we nodig hebben is dat de geest van Christus in jouw hart gaat werken. En dat gaat vinden in de weg van belijden van schuld en tekort. Dat gaat in de weg van schriftonderzoek. Dat gaat in de weg van bidden en smeken, want door het gebed ontvangt u kracht. Door het gebed ontvangt u kracht en ontvangt u een bewapening. En door het gebed ontvangt u een panzer tegen die verleidingen. Helaas, Israël heeft dat niet gedaan. Natuurlijk gebeurde het niet onmiddellijk dat Israël gelijk erin gesprongen heeft met beide voeten. Nee, dat gaat stap voor stap. Ze zijn eens een keer mee geweest en ze zijn zich wild geschrokken wat hier allemaal gebeurt op die heidense feesten. En dan nog een keer kijken en dan wat minder schrikken en dan interessant weten en voor je het weet ben je er helemaal in en met een vuil geweten daar weg te gaan. En denkend, het is toch wel heel wat anders dan wat de Heer ons geleerd had. Zoals een kind glimmende schoentjes ontvangend. En dan is dat kind heel voorzichtig met lopen, wil niet eens nauwelijks mee in huis lopen. Die schoentjes moeten schoon blijven. En na 4 dagen loopt het te plassen door de modder heen. En zo een mens, die eerst in de kerk meedeed. Maar de wacht losliet. Voor je het weet, kun je tot in je nek in het vuil zitten. En dan de wanhoop. En zo heeft Israël gezondigd tegen dat ene gebod, dat eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ze hebben zich gebogen voor de afgoden. En daarmee hebben ze de Heere verlaten. In feite kun je hun zonden op 3 manieren omschrijven. Dat leest u in hoofdstuk 3, vers 5 en 6. U kunt het meelezen als u wilt. Maar er staat dat ze gingen wonen in het midden van de Kanaanieten. Ze woonden daar, dat was de eerste. Ten tweede, er ontstonden gemengde huwelijken. Joodse jongens trouwden met de heidense meisjes. Heidense mannen namen Joodse vrouwen. En tenslotte heeft Israël totaal gefaald omdat ze de afgoden van de Kanaanieten gingen dienen. En wij leven ook niet waar midden in deze wereld. De kerk nu staat bloot aan het gevaar van de cultuur. De heersende cultuur. En de cultuur wat leeft in de samenleving, dat wil de kerk dicteren wat ze geloven moet, wat ze niet geloven moet, wat ze doen mogen en niet doen mogen. En heel gauw gaat de kerk compromissen sluiten met de cultuur. Dat is altijd het gevaar geweest. Altijd. Een Romeinse Rijk, geef toch maar een beetje wierook aan de keizer. En doe toch wat mee met die Romeinse spelen en de cultuur meedoen. In de tijd van de reformatie was de cultuur, je moet naar de Romeinse kerk gaan. En ga toch een keer mee naar de mis en dan laten we je verder met rust. En in de verlichting was de cultuur dat, ja, we moeten de reden dienen. De menselijke reden en de menselijke vernuft. We zijn toch ontstegen uit de middeleeuwse praktijken. En daar moest je aan meedoen, de rationaliteit. Dan kun je de Bijbel toch niet meer geloven. En in onze tijd komt alles samen. Alles komt in onze cultuur samen. Afgoderij, immoraliteit, ongeloof, alles. En heeft de Heer er geen recht op dat wij zeggen, u moeten wij dienen. En wees dan maar heel eerlijk en zeg mij, Heere, ik kan u niet dienen. Maar mijn hart is er tegen. En toch moet het. Leer mij, Heere, uw weg. Vat gij mijn beide handen en leid mij op de eeuwige weg. Ik loop op een pad vol diepe kuilen, moerassen aan de kant, waar mensen al in verzonken zijn. En ik moet daar langs, hoe moet ik dat? Ik kan dat niet, ik ben jong, ik ben afhankelijk, ik weet niet wat goed is. Heere, wees gij mijn herder, wees gij mijn gids en leid mij. Houd u mij vast, oh wat is dat toch heerlijk, als er toch zo gesmeekt wordt om Gods leiding. Om Gods reddende genade. Om Gods vernieuwende kracht. En dat er zo gevraagd wordt, Heere, leer mij u lief te hebben, u te volgen. Want alles in mijn leven ligt voor u. Omdat u God bent. En bij u alleen heb ik het zaligst lot. We kunnen de Heere toch niet verloochenen. Die ons gemaakt heeft, die alles gemaakt heeft. We kunnen toch niet meedoen met de wereld. We kunnen toch niet meelachen met hun vuile humor. We kunnen toch niet meedoen met hun zonden. We kunnen toch niet net doen alsof we God niet kennen. Maar helaas zijn er velen die dat wel doen. En wat had er nou bij Israël moeten plaatsvinden? Ze moesten veranderd en vernieuwd worden in hun hart, in hun natuur. Hun leven geven als een levend offer aan de Heere. Ze hadden moeten luisteren naar de wet van Mozes en daarnaar leven. Bekering. Bekering, wat is dat? U weet het al wel. Het is vaker gezegd, inkeer tot jezelf. Waar ben ik toch eigenlijk mee bezig? En dan een afkeer van het kwaad, dit kan niet meer zo. En een heenkeer tot God. Dat is bekering. Want de Heere heeft recht op alles van uw en jouw leven. En de Heere wil ook alles te zeggen hebben over uw en jouw leven. Wat je met je geld doet, hoe u uw geld besteedt, onze talenten en gaven, ons lichaam, alles. Niets van ons leven mag voor hem gesloten zijn. Ons gezin moet leven volgens de vreze des Heren. Wij kunnen het hart van onze kinderen niet veranderen. Maar wij kunnen wel de tucht stand houden en vasthouden in ons gezin. En er zijn regels waarnaar geleefd moet worden. En anders moet een kind maar de consequenties trekken. En het ergens anders zo gaan leven. Maar niet zo in ons huis. Want in ons huis moet alles voor de Heere en voor zijn wetten buigen. Want hij is een goede God. Een God van liefde die zijn zoon gegeven heeft als een bewijs dat hij liefde is. En dat hij het leven is. En wij willen niet de dood kiezen, wij willen het leven kiezen. Zalig om dat geheim te leren. En hoe kwam het nou dat Israël het meegezogen? De schrift zegt het. Vertelt ook hoe dat kwam. Hoe ze zo gemakkelijk meegetrokken werden. Want ze kenden de Heere niet. En ze kenden zijn werken niet. Daarom. Als je de Heere niet kent en zijn werken niet kent, dan word je meegesleurd. Vroeg of laat. Kenden ze dan de Heere niet? Ja, natuurlijk wel. Ze wisten wel van de God van Abraham, Isaac en Jacob en de God van Mozes en dat ze in dit land gekomen waren en dat Jozua dat land veroverd heeft, hebben ze ook wel gehoord. Ze wisten wel van de Heere af. Wij weten ook allemaal hier van de Heere af. Maar daarmee ken je de Heere nog niet. Dat is heel duidelijk, we weten allemaal wel van Willem-Alexander af, onze koning. Maar daarmee kennen we hem niet. En jij kende ook eerst je meisje of je vriendin niet. Misschien kende je haar wel een tijd, je wist wie het was. Maar pas toen je verkering kreeg, toen leer je haar kennen. Nou, dat is met de Heer en ons ook zo. We moeten de Heere leren kennen. En we moeten zijn werken leren kennen. En dat is een persoonlijke zaak weer. En dat is nou juist ook het mooie ervan. Het dienen van de Heer is niet allerlei regels en ditjes en datjes en moeten en niet moeten. Dat mag ook al niet en zo moet dat dan ook. Alles weg. Het dienen van de Heere is persoonlijk kennen en liefhebben. Dat er een band komt. Dat de Heere jouw koning wordt en jouw priester en jouw profeet. Hij wordt je herder, hij wordt je alles. Je hebt hem lief. En dat is een ontdekkingstocht. Dat kan de Heere je alleen leren. En hij wil het je leren, heeft hij hier gezegd. Daar heeft hij het gezegd. Ik wil het je leren. En als je hem vraagt, zal hij het je leren. Maar hij is niet onze knecht. Ik zeg niet, leer mij en dan komt het. Nee. Blijf lezen, bidden, opzien. De Heere leert het op zijn wijze. En dan leer je ook de werken van de Heere kennen. Israël kende de werken van de Heere niet. Ze wisten wel wat er gebeurd was. Maar ze kenden de werken van de Heere niet persoonlijk. Kijk, wij moeten ook de werken van de Heere persoonlijk leren kennen. Zijn werken van vergeving van zonden. Dat een mens rechtvaardig gesteld wordt voor God. En dat de Heere mensenleven gaat veranderen. En dat de Heere de vruchten van de Heilige Geest gaat geven. Dat de mens inderdaad een ander mens wordt. veel meer een zegen voor zijn omgeving. Was vroeger een ondraaglijke vent. Maar nu wordt hij anders, een andere insteek, een andere houding. Dat zijn de werken van de Heere die mensen veranderen. En daar gaat het om in het christelijk geloof. De werken van God persoonlijk te kennen. Maar Israël kende dat niet. Zou het ook te maken kunnen hebben met de opvoeding? De schrift zegt naar mijn weten er verder hier niets over. Maar wij kunnen wel onszelf wel die vraag stellen. Hoe voeden wij de kinderen op? Ja, hoe moet dat? Dat is het moeilijkste wat er is, hoor. Kinderen opvoeden. Zeker. Juist te reageren. Juist de antwoord te geven. Soms streng te zijn. Soms iets te laten gaan. Het is heel moeilijk. Daar heb je wijsheid en liefde voor nodig. Weet u wat u nodig hebt? Persoonlijke band met de Heer. Dat de Heer u wijsheid leert. En dat u uw kind met liefde blootstelt aan het woord van de Heer. Van jongs af aan. Jonge ouders, zo jong mogelijk lezen vooruit de kinderbijbel. Als ze nog maar 2 jaar zijn, ze kunnen een beetje begrijpen, dan ga je maar vertellen. Mooie plaatjes erbij, verantwoorde plaatjes. En dan ga je iets uitleggen. Zo jong mogelijk. Als het ouder wordt, vertel elke dag opnieuw. Ja, maar ik heb het druk, ik moet hierheen. Nou, dat doet deur maar op slot. Telefoon uit. Nu de kinderen. Ook al is het maar een kwartier of 20 minuten. Onderwijs. Vertellen wie de Heer is. En de Heilige Geest heiligt dat aan het hart. En wat u uw kind meegeeft in uw jeugd, dat vergeten ze nooit meer. Er zijn mensen die met God en hun geboden hebben afgerekend. En die fietsen door de polder en de psalmregels gaan door hun hoofd heen. Want ze vergeten het nooit meer. Zo voeden we de kinderen op. Met strengheid, dit staan wij niet toe, maar met liefde. Liefde. Een kind begrijpen. Met warmte. Met vreugde. En jonge mensen, laat je jezelf ook leren. Hoe ga je naar de catechisatie toe eigenlijk? Luister je dan ook? Leer je de vragen ook? Probeert u met uw kind mee te leven met de catechisatie? Hoe was het? En ja, zelf, hè? Zelf Bijbel lezen. Kijk, niemand ziet dat, hè? Niemand weet wat ik doe op mijn studeerkamer. Misschien mevrouw. Maar niemand weet wat jij doet op je slaapkamer. Het is allemaal verborgen. En omdat niemand het ziet, daarom ben je geneigd er om me over te slaan. Maar dat moet niet. Dat is nou oerslecht. Neem daar nou tijd voor. Zoals je moeder je vroege tijd nam om je voor te lezen of je vader. Dan moet je het zelf gaan doen. Het woord, de Bijbel. Ja, ik zeg het vaak, maar het is zo hoor. Je moet persoonlijk in contact komen met de Heere. Want de Heere kent je, hij weet wie je bent, wat je nodig hebt, hoe je leven veranderd moet worden, hoe je gecorrigeerd moet worden, wat er in je leven gebeuren moet, hoe je geleid moet worden, dat weet hij op het allervolmaaktst. En nou moet jij onder zijn handen komen en hij zal je onder handen nemen. En dan komt het goed. Nou, we hebben nagedacht over de zonde van Israël. Maar nou moeten we toch ook weer verder nog met de trouw van God. En dat is zo rijk en heerlijk, de trouw van God. De Heere zag dat zijn volk afweek en toen reageerde de Heere, hij werd boos. Was dat goed? Natuurlijk, alles wat de Heer doet is goed. Het is ook zo. Maar het was ook goed, het was een betoon van liefde. Als de Heer gezegd had, nou ja, Israël heeft dat gedaan, nou ja, laat maar. Dus een man en een vrouw gaan met een ander man en die man zegt, nou ja, laat maar. Laat maar. Nee, die man wordt boos. Terecht. Dat is de keerzijde van de liefde. Dat volk heeft de Heere verlaten. De Heer had hen gebracht uit Egypte, door de woestijn geleid, had hen hun zijn wetten gegeven. Zo had hij met geen volk gehandeld. Natuurlijk moest de Heer boos zijn. En natuurlijk moest de Heer ook straffen geven. En de Heer zou niet meer voor het volk strijden. De Kanaanieten zouden niet meer uitgedreven worden. En we lezen ook verder in het boek van de Richteren dat er nagenoeg geen Kanaanieten meer uitgedreven werden. De Heer is boos op zijn volk. Zie je in het Hebreeuws heel duidelijk in vers 20. Dan staat er het woordje dit volk. Ziet u dat? In vers 20, dit volk. Maar ja, dat zie je niet in de Nederlandse vertaling. Maar daar gebruikt de Heer een woordje, goy. Goy, dat zijn de heidenen. De goyim, zeggen de Joden nog, dat zijn de heidenen. Dat zijn wij. Daarom een orthodoxe Jood ziet neer op de volkeren. Goyim, de heidenen. En dat woord gebruikt de Heer nu voor zijn volk, die goy. Terwijl eerder in vers 6, daar gebruikt de woord, ook dit volk, daar staat in het Hebreeuws het woordje am. Am volk, een volk speciaal, mijn volk. Een liefdevol woord, speciaal volk, am. Maar hier goy. Israël heeft zich de heidenen gelijk gemaakt. En nu zal Israël gestraft worden. De volkeren worden niet meer uitgedreven. Er wordt een lijstje namen genoemd. In vers 3 van hoofdstuk 3. De vijf vorsten van de Filistijnen. Nou, die hebben ze later veel last van gehad, van die Filistijnen. En de Kanaanieten en de Sidoniërs en de Hevieten. Daar hebben ze veel last van gehad in de Richterentijd. Ze werden onderdrukt door deze volkeren. De Heer is trouw in zijn toren. Maar, hij is ook trouw in zijn genade. Want barmhartig is de Heere. Hij is genadig. Want wat doet de Heere dan? Het volk komt in de ellende terecht. Ja, als je in de zonde loopt, dan kom je in de ellende terecht. Wie God vaarwel zegt, heeft allerlei smart en pijn te verwachten. En zo is dat ook met het volk Israël gebeurd. Ze kwamen in de ellende, ze werden onderdrukt. En wat deden ze toen? Toen riepen ze weer tot de Heere. Ja, de Heer is er toch ook nog. Toen riepen ze tot de Heere. En toen gaf God hen richters. Richter lijkt een beetje op ons woord rechter. Ja, die richters, die leidden het volk. Ze verlosten het volk van de vijanden, zullen we zien. En ze regeerden voor een tijd. Ze moesten recht spreken onder het volk en het volk leiden en voorgaan in de dienst van de Heer. En zolang die richters er waren, volgden de Israëlieten hen ook. Toen was er vrede, was het land stil. Want de Heer was bewogen. Hij gaf genade. In vers 8 in het hoofdstuk 2 staat het. Het berouwde de Heer vanwege hun zuchten. Het berouwde de Heer, dat is zo'n mooi woord. Dan zie je de diepe medelijden. God bewogen, hier zien we met eerbied gesproken God in het hart. Hij is met bewogenheid bewogen. Hij weende over Jeruzalem, dat zich niet bekeren liet, dat zich niet vergaderen liet. En hij zag al de volken, die scharen mensen. Als schapen zonder herder. Hij was bewogen. En hier ziet de Heere zijn volk. Uit Abraham voortgesproten dat zoveel gunsten had genoten. En het berouwde de Heere. En de Heere ziet ons. Ziet dat het niet alles in orde is in u en mijn leven. Had de Heer al lang een einde kunnen maken met de gemeente Middelharnis. Maar het berouwt de Heer. Heeft geen lust aan de ondergang. Maar aan het behoud. Aan opbouw. Vertroosting. Barmhartigheid. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. En wanneer u valt in de oceaan van de goddelijke barmhartigheid, dan komt u er al meer achter dat de God van de Bijbel nooit en nooit verzonnen kan zijn. Want zoiets bestaat niet in heel de mensheid. Waarom dat volk toch al lang de laan uitgestuurd. Maar het berouwt de Heer. Want barmhartig is de Heer, langmoedig en groot van goedertierenheid. Het was ook heel erg met het volk. Ze waren eigenlijk slaven geworden van de zonde. Want zolang de richters leefden, volgden ze die. Richter sterft, dan vallen ze weer terug in de zonde. Ze zijn slaaf van de zonde. Dat is afschuwelijk. Om een slaaf te zijn van de zonde. Wanneer er uiterlijke belemmeringen zijn, dat die zonde niet bedreven kan worden. Maar als die belemmeringen wegvallen, worden mensen beesten. Er zijn genoeg voorbeelden van te geven, dat ga ik niet doen. Uit de oorlog en weet ik het allemaal. Vreselijk, we zijn geneigd tot alle kwaad, ik en u. Zo verdorven zijn we, reden om ons klein te maken voor God. En te bidden om genade, om verlossing. Dat we geen slaaf van de zonde zullen zijn. Maar dat we bevrijd mogen worden door de Heere. En dat doet nou de Heere Jezus wanneer hij intrek neemt in het hart. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daarom is de Heere Jezus zo heerlijk. Hij geeft bevrijding en verlossing en leven en overvloed. Zalig maken, dus is niets mooier, niets beter dan zalig worden. En dat doet Christus. Hij kan ons redden van die kwaad, het kwaad dat in ons zit. En zo zien we de hele richterentijd, dat roept eigenlijk om de komst van Christus. Net zoals de koningentijd ook roept en de profeten. Ze roepen allemaal, Christus, o kom, kom, kom. En toen Israël uiteindelijk in donkerheid neerzat. Er was bijna geen verwachting meer. Ja, er waren er nog een paar in Jeruzalem. Die de vertroosting Israëls verwachten. Maar voor de rest was er niks meer, er waren geen profeten meer. Toen verscheen de engel aan Maria. Toen brak God door. Ja, zo kan het zijn wanneer u geen verwachting meer hebt. Wanneer alles voor uw besef verloren is. Wanneer u gebeden en geroepen en gevraagd en gesmeekt hebt. En wanneer alles donker voor u lijkt, dan opeens breekt Gods licht door in de duisternis. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zo was God trouw, ook aan het volk Israël. Hij was ook trouw hierin. Dat hij Israël steeds weer wilde beproeven. Op de proef stellen. De Heere wilde Israël testen als het ware. In vers 1 van hoofdstuk 3. De Heer liet de heidenen over om door hen Israël te verzoeken. Te proberen, te testen. Hoe is het nu met Israël? Hebben ze al wat geleerd? Zijn ze al wat onderwezen? Willen ze mij werkelijk dienen of niet? Dat wist de Heer natuurlijk al lang. De Heer weet alles. Maar het volk moest het zelf gaan zien. En het volk moest zelf zien. We struikelen zo vaak. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zo had het moeten zijn. Ze moesten inzien dat ze ontrouw waren. En zo wordt er plaats gemaakt voor de offerdienst. Zo wordt er plaats gemaakt voor Christus. Hoe vaak bent u niet getest? En u bent gefaald, gezakt. Wat doet u dan? Roep dan maar om Christus. Ik heb u nodig, Heere Jezus. En de Heere was ook trouw daarin dat hij die Kanaanieten bleef, zodat Israël het strijden leerde. Ze moesten leren strijden. Dat staat er ook. Hij liet ze strijden in vers 2, opdat ze de krijg zouden leren. En zo is het ook in het geestelijke leven. Waarom veranderde de Heere niet alles in één keer in mijn leven? Dat ik nooit meer last heb van die verleiding. En dat ik nooit meer die strijd hoef in te gaan. De Heer kan het toch zo doen. Dan zijn alle zonden weg, alle moeite weg, alles is dan weg. Waarom doet de Heer dat niet? Omdat hij u de krijg wil leren. Wat is dat? Hij wil u leren strijden. Want zolang u aan deze zijde van het graf bent, zult u strijden. Want door die strijd leert u uzelf kennen als zwak en afhankelijk. En door die strijd wordt u afhankelijk van God. Ook al struikelt u en valt u. Toch leert u afhankelijkheid van de Heer. En leert u ook te steunen al meer op dat ene offer van Christus. Niet mijn gerechtigheid, niet mijn heiligheid, niet mijn toenemen in Gods vrucht. Maar uw werk alleen, Heere Jezus. Dat is het enige rustgrond voor me. Dat leert u in die krijg. In die strijd, kent u deze strijd? Zalig om een christenstrijder te zijn. Amen. Zingen we Psalm 2, vers 6. Laten wij bidden en danken. Looft, looft, gelooft zij God met diepst ontzag. En laten wij het tegen elkaar zeggen, Heere, looft God in zijn heiligdom. Omdat u zo anders bent, zo heilig, dat u bewogen bent, dat u barmhartig bent, dat u vol goedertierenheid bent, dat u trouw bent. Heer, het past ons u te aanbidden, dat omdat u zo goed bent. We hebben uw woord mogen overdenken. En wat staat dat woord dat duizenden jaren geleden zich heeft afgespeeld? Wat staat dat toch midden in onze tijd? We staan er versteld van. Zoveel is er niet veranderd. En wij dragen ook nog steeds hetzelfde hart om. En de vorst der duisternis weet nog altijd hoe hij zijn tienduizenden kan verslaan door allerlei verleidingen. En Heere, u weet van die strijd af. Heere, wilt u uzelf vertonen als een schild in deze strijd? Wilt u genade geven om u aan te kleven? Wilt u genade geven om te vluchten van dat kwaad? Wilt u genade geven om geborgen te zijn in uw woord en in de overdenking van uw woord? Met alle bidden en smeking, Heere God, wilt u het woord dat uw dienaar vanmorgen in alle eenvoud en ook met gebrek verkondigd heeft. Wilt u dat toepassen en leggen in de zielen van jongeren en ouderen tot hun bekering, tot vertroosting en tot vermaning, dat er een opwas mag zijn in de godzaligheid? Heere God, gaat u met ons. Ook het verdere van deze dag breng ons vanavond ook weer samen. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 102, het 10e vers. gaat heen met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.